Wilt u zichzelf even voorstellen? U hebt iets met water te maken.
Ja, ik werk bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En ben microbioloog daar. En ik heb ook een leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.
Goed, precies wat ik hebben wilde, want ik wilde iemand die wetenschappelijk iets te doen had met zeeën. Ik lees van die berichten waarvan ik niet goed kan inschatten van is dit nu emotionele, sensationele paniekdoenerij of is er echt iets verschrikkelijks aan de hand. Dus u gaat mij dat ongetwijfeld kunnen vertellen. Hoe zit het ten eerste met al dat plastic dat in de zee zou ronddobberen?
Nou ja, er zijn natuurlijk berichten waarin het inderdaad ook echt, waarbij je zichtbaar touwen en andere plastic dingen echt als hopen plastic ziet ronddobberen. Maar dat is vooral in bepaalde regionen, maar ook bij eilanden waar het allemaal aanspoelt. Als je kijkt naar de open oceaan, dan zijn er 5 locaties in de zeeën die een soort puur door de zeestromingen, waardoor het een soort cirkelbeweging wordt, waardoor dus plastics, en dan hebben we het over kleine stukjes plastics, maar ook grote, maar vooral de kleinere ook, die blijven daar dan in hangen. Dat noemen ze gyres. Die verzamelen zich daar en daar is de concentratie dan hoger dan daarbuiten. Het is voor veel mensen, als we het dan hebben over plastic soep, dan denken we aan plastic zakken en al dat soort spul. Dat zie je ook wel, maar het gaat vooral om de wat kleinere, dus echt een paar millimeter bij een paar millimeter. En daar zijn eigenlijk toch nog best wel heel veel stukjes plastic te vinden. Wij zijn zelf net terug van een vaartocht, met de kerst, oud en nieuw, die periode. En dan zitten we midden op de Noord-Atlantische Oceaan, dan heb je het over ruim 5000 kilometer van land. En daar vind je toch nog gewoon met een half uurtje door een netje halen, vind je gewoon nog heel veel stukjes plastic. En dan moet je je voorstellen dat je dus echt gewoon, ja, wat ik zei, 5000 kilometer van land af bent. Het zit wel overal, maar het is niet. De plaatjes die je ziet met enorme hopen plastic, dat zijn lokale bevindingen, zeg maar.
Ja, en dan hoorde ik ook iets over dat er heel veel producten zijn, vooral dan schoonheidsproducten, waar iets van microplastics in zitten. En dat zou dan ook heel funest zijn voor de zee. Is dat een fabeltje? Hebt u daar al van gehoord?
Het is geen fabeltje dat dit in cosmetische producten zit. Heel veel shampoos, tandpasta's hebben inderdaad hele kleine bolletjes plastic erin. Daar wordt wel aan gewerkt. Daar worden we alternatieven ook weer voor gezocht. Eigenlijk is er niet zo heel veel bekend nog van hoeveel daar nou in zee terechtkomt. Je moet natuurlijk eerst langs de afvalverwerking, hè, gewoon je waterzuivering. En ja, daar wordt dus ook een heel groot deel weggehaald. En als het drijft, dan kunnen ze het vrij makkelijk eraf halen. Maar eigenlijk, als je goed nadenkt over dat hele, hele kleine spul, daar is ontzettend weinig onderzoek naar gedaan. Het is eigenlijk allemaal aan het zichtbaar plastic. Er ligt nog een enorme onderzoeksvraag. Wat zijn de gevolgen voor het leven in zee?
En bent u met zo'n onderzoek bezig?
Ja, ik ben zelf microbioloog en dan zou je denken, goh, nou, dat is wel heel erg klein. Maar is het dan wel slim om daar al naar te kijken? Ik bedoel, dat plastics vervelend zijn voor de albatros die gewoon, zeg maar, zijn prooi pakt, zijn visjes normaal gesproken gewoon pakt om door in zee te duiken en dan dat doorslikt. Dus niet doorgeeft dat hij bijvoorbeeld een aansteker doorslikt, maar dat wel aan zijn kuikens geeft. Nou, dat zijn hele belangrijke onderzoeken. En dat is ook heel duidelijk voor mensen. Maar waar wij aan werken, dat is dus het hele, hele kleine spul. U moet zich bedenken dat als je kijkt naar het leven in zee, als je al die koolstoffen, de organische koolstof bij elkaar optelt, dan is 98% is microbieel. Dus die walvissen en die vissen, die maken de resterende 2% uit. Nou ja, dus dat hele voedselketen, die draait eigenlijk op die microben. En daarom is het zo belangrijk om daar ook eens naar te kijken.
En die microben hebben geen last van dat plastic?
Nou ja, dat vragen wij ons dus af, want er zitten dus wel kleine, je hebt niet alleen maar microben, er vallen ook de algjes onder, die eencellige algen, die potentieel wel last krijgen van plastic doordat het licht verandert. Je kan je voorstellen dat er zijn wat studies gedaan, een handvol studies, maar dat bepaalde larven van vissen, van hele kleine beestjes, van tweekleppige, hè, gewoon schelpdieren, dat die dus wel degelijk ook kleine plastics op kunnen eten. Ja, maar dat zijn eigenlijk allemaal experimenten in het lab. En wij willen met name ook kijken of dit in de natuur ook gebeurt. En wat dan het gevolg is. Of die plastics zich dan verzamelen in het beest, wat dat we die kleine beestjes weer eten. Nou ja, zo dat de voedselketen omhoog gaat.
Ja, dat is hetgeen wat het meest voor de hand ligt. Hè? Mensen zien dan inderdaad zo een beest dat een aansteker inslikt. Hè? En dan een kuiken met een aansteker op zijn kop dat geboren wordt. Lijkt mij ook in andere opzichten het meest voor de hand liggende. Dat je denkt van, oh ja, dat komt in de voedselketen terecht. Maar u zegt net al dat plastic ook de lichtinval verandert. En daardoor
Nou, dat weten we niet. Dat is dus dat wij zeggen van, hé, dat zou dus ook kunnen. Dus er liggen heel veel vragen die eigenlijk nog nooit beantwoord zijn. En voordat je, ja, het is een beetje lullig om dat zo te zeggen, maar voordat je daar wat meer antwoord hebt, kan je ook zeggen van, oké, dit effect is heel erg groot op het hele systeem. Maar dat het lokaal heel erg is, of doordat er heel veel plastics liggen, of doordat er inderdaad bepaalde beesten daar toch echt heel veel mee te maken hebben, zoals de albatros, zoals de zeeschildpad. Er zijn toch ook alweer bedreigde soorten. Daar is het natuurlijk wel heel belangrijk voor dat je daar ook naar kijkt. Maar het kleinere plastic, het microplastic en nog kleiner, daar is eigenlijk heel weinig onderzoek nog naar gedaan. En ja, wij zeggen, daar moet je juist ook naar kijken, omdat ja, dat hele voedselketen in zee bestaat voor een heel groot deel uit het kleine grut. Dus het is gewoon de prooigrootte voor heel veel beesten.
Ja, daar staan wij natuurlijk.
Kunnen ze die nou ontwijken? Of kunnen ze die nou niet ontwijken en nemen ze ze gewoon op? Wij weten het even nog niet.
Nee, de meeste mensen zien natuurlijk ook alleen maar de beesten die wij kunnen zien en nemen daaraan. Ja.
Ja, logisch, tuurlijk. En daar zijn genoeg voorbeelden van dat het ook. Ik bedoel, ik ben absoluut hoor. Ik denk niet dat we het probleem zo heel snel oplossen. Want ja, onze hele wereld draait op plastic. Maar we kunnen ons wel een stuk bewuster worden met wat we weggooien. En of je het inderdaad in producten doet als tandpasta, omdat je graag witte tanden wil en dat het plastic met geen kastjes geeft. Daar kunnen we over nadenken. Dus de bewustwording is gewoon heel belangrijk.
Voilà, dat doen wij dan vandaag al aan mee. We kregen een tijd geleden ook een persbericht. De Ocean Cleanup, een landgenoot van u, die een soort van toestel aan het ontwikkelen is dat een hoop plastic uit de zee zou kunnen halen. Ik heb toen gemaild, maar het is nog in ontwikkeling, dus we waren nog niet in voor een interview. In het voorjaar zal ik daar eens over interviewen. Weet u wat daar gebeurt en denkt u dat dat realistisch is?
Nou, ze zijn nog steeds in ontwikkeling. Wat ze willen is, ja, ik kan het principe niet, ga ik niet helemaal uitleggen, want ik wil niet dat ik het echt zo fout uitleg. Maar ze hebben in ieder geval het idee om een soort twee hele grote armen te maken. En dan dus niet die armen als het ware door de zee heen te halen aan de oppervlak en dan alles tegen te houden, maar de zee door die armen heen te laten gaan. Dat is natuurlijk op zich wel een heel leuk idee. Dus die dingen daar te verankeren. Maar zij willen ook graag weten natuurlijk van ja, vangen ze dan niet allerlei leven mee? En ze zijn op dezelfde vaartuig die ik had, hebben wij ze mee aan boord gehad. Dus zij zijn ook aan het kijken van hoeveel plastic zit er en waar zit het precies? En hoe beïnvloedt dat dan straks hun functioneren van hun apparaat? Dus ze zijn er wel serieus mee bezig, maar het is nog wel in ontwikkelingsfase. En ja, wat ik daar dan stellig van vind, dat vind ik nu nog te vroeg. Ik wil eigenlijk ook wat meer weten van hoe, als het zich verder ontwikkelt en dan heb ik daar wel ideeën over. Maar die vind ik nog wat te vroeg om daar nu om uitspraak over te doen, want ze zijn er nog mee bezig.
Maar ja, mij lijkt het inderdaad al wel veiliger voor de diertjes dat die dingen stil liggen in de zee door zich heen laten gaan in plaats van andersom. Nu, dus een van mijn mederedactionisten is ingenieur en die is helemaal wakker nu, die heeft een vraag.
Ja, wat we toch daar niet over. Maar over de oceanen. Een Zwitserse krant gisteren kopte 90 landen samen om het over de verzuring van de oceanen te hebben. Weet u daar iets van?
Over de verzuring van de oceanen?
Ja.
Ja, daar weet ik wel wat van. Wat wilt u weten?
Wat is het probleem daar?
Dit is eigenlijk gewoon het probleem wat we al heel lang hebben, is dat de CO2, dus de kooldioxide, die gaat omhoog. Hè, met onze uitstoot van fossiele brandstoffen. Het is een gas, dus de zee neemt dat gas op en heeft een vrij grote buffer, kan dat heel lang opnemen. Maar op een bepaald moment is die buffercapaciteit ook op. En dan krijg je dus dat de oceaan iets minder basisch wordt. Want het is nog niet zo dat hij helemaal zuur is hoor, maar het proces van minder basisch worden, dat heet dan verzuren. En dat heeft potentieel tot gevolg dat de veranderingen, algen bijvoorbeeld, die nemen CO2 op om dan organisch koolstof te maken. Dus voor hun zou het gunstig zijn. Maar alle soorten die kalk hebben, die met een kalkskeletje, denk aan schelpen, maar denk ook aan hele kleine beestjes die een soort klein skeletje om zich heen hebben. Die zitten met dat evenwicht van ja, wanneer lost mijn kalkskeletje op?
Ja.
Dus daar zijn hele grote studies naar van wat is het effect eigenlijk op het leven in de oceaan? Hoe slecht of hoe goed, hoe gunstig is dat? Maar dat er veranderingen en verschuivingen daardoor plaatsvinden in wie aanwezig is en dus ook wie weer daarop begraast. Dus eigenlijk gewoon verschuivingen in je samenstelling van je voedselketen. Dat is al wel een feit.
En er is nog geen duidelijkheid over of dat die gevolgen dramatisch zullen zijn of niet?
Dat hangt een beetje af van waar je zit. Bijvoorbeeld de poolgebieden, hè, zeg maar de Arctische gebied. Daar komt dan inderdaad een beestje voor. Hij heeft een heel, heel zwak kalkskeletje, heel, heel licht. Die heeft er echt veel last van. Maar dat is wel weer een belangrijke speler in de keten daar. Dus daar zijn toch wel belangrijke verschuivingen waarvan ze wel denken van, hé, wat gaat dat betekenen voor nou, bijvoorbeeld de commerciële visvangst, omdat die uiteindelijk aan de top van de voedselketen staat. En daar wordt nu verder naar gekeken.
Dan graag nog een ander paniekbericht, namelijk van de westkust van de Verenigde Staten zie ik van alles passeren op Facebook in een groot crescendo, al sinds een maand of twee. Er zou dan na de Fukushima-ramp een soort van radioactieve water geloosd zijn en dat zou zich langzaam naar die westkust begeven hebben en daar nu aan het aankomen zijn. Er zijn filmpjes van mensen die met een soort geigenteller richting strand lopen en dat ding dat begint dan hoe langer hoe meer dol te draaien. Er was een filmpje van een soort van een grote vis, maar dat was een soort Siamese tweeling. Ja, nu, ik denk, zo'n dingen komen natuurlijk nu eenmaal voor in de natuur, maar dat zou dan nu aan die nucleaire straling te wijten zijn. Weet u daar iets van?
Nou, ik ben geen stralingsexpert. Ik ben natuurlijk wel gewoon als wetenschapper geïnteresseerd wat daar gebeurt. En met name omdat het ook te maken heeft met oceanen. Dus ik wil daar wel iets over zeggen, maar wel met de restrictie dat ik dus echt niet de expert ben. Als u echt ja of nee wil weten, dat u dat toch echt van iemand anders moet vragen. Maar wat ik ervan weet is, kijk, er is natuurlijk inderdaad radioactief water geloosd toen, hè, voor de koelen voor die centrale daar. En dat is in zee gekomen. Daar is ook onderzoek naar gedaan, bijna direct, om te kijken van in hoeverre dat zich verspreidde. En je kan heel lang kan je radioactiviteit blijven meten. Maar dat wil niet zeggen dat je automatisch ook te maken hebt met concentraties die schadelijk zijn voor, of missen die, het is natuurlijk altijd schadelijk, maar die boven de norm uitkomen die wij als mensheid hanteerbaar vinden. Wat ik ervan weet is, het is sowieso een enorme verdunningsfactor als je in zee terechtkomt. Maar wat ik ervan weet is dat wat er dus eventueel richting de westkust van Amerika komt, dat dat niet een schadelijke hoeveelheid is.
Ja. Oké. Okay,
dus dat het toch wel een beetje een hype is, zeg maar. Facebook heeft zo zijn. Er staan hartstikke mooie dingen op, maar er staan ook. Ja, ik bedoel. Iedereen kan alles erop zetten.
Dus ik wou het maar eventjes. Nou, ik kan me voorstellen, als je daar woont en je hoort zo'n dingen, dat je toch wel heel hard begint te roepen. Dus,
Nou, ik kan me heel goed voorstellen, als je daar woont, dat je er fijne van wil weten. Dat is absoluut. Maar ik vraag me soms wel af met paniekberichten of je bereikt wat je eigenlijk wilde bereiken. En ik ga niet zeggen dat dit een paniekbericht is, maar persoonlijk vind ik wel dat er te vaak, te snel wordt er gewoon toch een soort paniek gecreëerd, waardoor je eigenlijk in mijn beleving contraproductief bezig bent.
Ja, soms wordt er ook te laat een paniek gecreëerd natuurlijk. En ik neem aan dat zo mensen dan denken van, we zijn er liever wat te vroeg bij dan wat te laat.
Ja, ja. Goed. Ik kan het nog gewoon vanuit menselijk oogpunt goed begrijpen. Ik heb alleen wel soms het idee dat je kan natuurlijk ook het tegenovergestelde effect krijgen, voordat mensen je gewoon niet meer serieus nemen omdat je de wil opblaast. Dus je moet als organisatie denk ik ook heel erg uitkijken. Je moet de feiten hebben gewoon. Ja, maar goed, ik ben niet voor niks wetenschap.
Nee, inderdaad. Oké, onze tijd zit er zo'n beetje op. Ik wou nog even vermelden, misschien weet u dat niet, dat er een heel grappig fragmentje is van Weilen George Carlin, een Amerikaanse stand-up, die zo'n stukje heeft over hoe arrogant het is dat mensen de planeet willen redden en dat de planeet ons misschien wel heeft uitgevonden omdat de planeet plastic in het systeem wilde inbrengen en dat dat gewoon de bedoeling is. Dus dat vond ik ook wel een mooie theorie, maar erg wetenschappelijk zal die niet zijn, hè?
Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat wij hebben ons ook gerealiseerd dat er ineens een stukje brengt er wel een heel nieuw iets in het systeem wat er nooit geweest is. In die zin is het natuurlijk wel gewoon een nieuw stukje evolutie zal erop plaatsvinden, denk ik.
Voilà, dat is zijn ding ook van de planeet. Wij verdwijnen waarschijnlijk, maar die planeet die dobbert gewoon wel verder. Dus,
Ja, die planeet die dobbert wel een tijdje door, denk ik, ja.
Goed, en dan dobberen wij verder ons weekend in. Bedankt voor uw tijd op deze zaterdag en tot bijgelegenheid.